Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze levende koning en zaligmaker in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar nu verder zingen en nu uit Psalm 118, vers 13 en 14. Psalm 118, 13 en 14 nu. Gemeente, laten wij ook op deze Paasdag samen ons christelijk geloof belijden. Ik christelijk geloof dat uiteindelijk ook haar fundament vindt in de levende koning van Pasen. Zou hij niet zijn opgestaan, wij hadden niets te belijden. Maar daarom willen we juist nu ook belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we stemmen in met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We zingen nu van Psalm 16, het zesde vers. We luisteren naar het heilig woord van God, om ook vanmiddag daarin de Heer Jezus te ontmoeten. Wij hoeven niet naar Galilea te gaan, zoals dat gezegd werd tegen de discipelen. Wij mogen hem ontmoeten in zijn woord. En we lezen dan uit 1 Petrus. 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 te beginnen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich ook, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat die beproeving mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel is gezonden. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. En van die dingen mogen wij vanmiddag weer horen, vanuit vers 3 met name. Ik lees het nog een keer met u. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Pasen, opstanding, dat is als het ware een venster van hoop. In dit Bijbelwoord staat de hoop centraal. Pasen is een venster van hoop. Wij willen eerst nadenken samen over de grond van die hoop. Op grond waarvan kun je dan hopen? Vervolgens lezen wij hier wat de weg is tot die hoop. God deed ons opnieuw geboren worden tot die levende hoop. En wij eindigen dan met het begin van onze tekst de lofzegging om die hoop. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus opstanding, Pasen, een venster van hoop, de grond daarvan, de weg daartoe en de lofzegging daarom. We willen nu samen de Heere zoeken in gebed daarvoor. Laten we bidden. Heere God, u komt vandaag wel heel bijzonder naar ons toe met het getuigenis van leven. En niet zomaar leven. Leven dat haar bron en fundament vindt in Jezus Christus de levende. En wij danken u dat wij vandaag en morgen en eigenlijk altijd weer door hem mogen vieren, hem mogen eren. U, Heer Jezus, brak de band van de dood. Dat onverbiddelijke, dat wij maar niet open krijgen, dat wij maar niet stuk krijgen, dat onverbiddelijke van ondergaan en sterven en verdwijnen en minder worden. Dat onverbiddelijke dat we zomaar om ons heen tasten en zien kunnen. Maar u brak het open. U rees uit het graf door eigen kracht. We mochten ervan zingen. We mogen ervan horen. En u wilt het ons telkens weer laten horen. En wij danken u daarvoor, Heere, voor uw trouw en genade. En we danken u ook dat we vanuit uw woord en belofte weten mogen dat daar waar dat evangelie verkondigd wordt, waar dat woord mag klinken, dat u daar ook zelf ons wilt ontmoeten. Wij danken u. Wij hoeven niet naar Galilea te gaan. Geen verre reizen te maken. U komt bij ons. U komt in ons midden. Zoals u toen kwam. Zelfs door alle gesloten deuren heen. Heren, en daar bidden wij u dan ook om. Dat u nu ook in deze dienst komen wilt. Met de kracht van uw woord en van uw geest. En dan weet u ook wel, nog beter dan wij, hoeveel gesloten deuren en gesloten vensters er bij ons soms zijn. Van huis uit altijd, maar ook soms zomaar weer. En dan krijgen we er geen houvast aan. Dan zingen we de liederen wel, maar Heere, u weet het. Wij danken u dat we ook met die geslotenheid en die beslotenheid niet aan onszelf zijn overgeleverd. Maar dat we er ook vanmiddag weer mee bij u mogen komen. En van u verwachting mogen hebben, van uw woord verwachting mogen hebben. Dat u ondanks alles wat van ons is, toch in uw genade uzelf openbaar maakt in het evangelie. Wij danken u daarvoor. Want het is ook wel helemaal, Heere God, naar uw grote barmhartigheid. Wij zijn zondige mensen en we sluiten onszelf ook nog op in die beslotenheid. Dat belijden wij u. En daarom, Heere God, wat een genade van u. Dat u altijd nog en altijd weer naar ons toe wilt komen. En het toch feest wilt maken. Paasfeest, feest van het leven in hem die de levende is. Helpt u ons en leidt u ons daarin, ieder persoonlijk. U weet wat we nodig hebben, Heere God. U bent de grote herder der zielen, toch? Zo lezen we dat in uw eigen woord. En daarom mogen we ook met deze dienst elkaar aan u aanbevelen. Dat u de vreugde verdiept. Dat u de vragen verstilt. En dat u het onbekeerlijke hart openbreekt naar u toe. En dat zo uw naam verheerlijkt mag worden. Heere in de hemel. Wij willen niet alleen voor ons hier bidden, Heere. Maar vragen u ook voor allen die op welke manier dat ook is of zal zijn met ons meeluisteren. Maar willen u ook vandaag, zeker op dit paasfeest, hartelijk bidden voor al die broeders en zusters die in landen wonen waar het moeilijk is, haast onmogelijk om christen te zijn. Heere, wij bidden u, als om hen heen de doodsdreiging is, laat dan houvast gevonden worden, telkens weer, in dat wonderlijke woord van uw evangelie, in de levende koning van het evangelie zelf, de Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor allen die in Kenia en misschien ook in andere landen rouw dragen om die verschrikkelijke aanslag die er in de afgelopen week is geweest, met name gericht op gelovigen in de Heer Jezus Christus, christenen. Heere God, wil bemoedigen en vertroosten en nabij zijn en laat de duistere macht gebroken worden. Geef ruimte voor uw woord. En wilt u met uw koninkrijk haastig komen, want dan is de vrede. Dan is de laatste vijand teniet gedaan. Dan heerst koning Jezus in heerlijkheid en in vrede die zich verspreidt over heel de wereld. Wij bidden u, geef ons in de gang van door ons leven en in de gang door de wereldgeschiedenis, telkens weer hou vast aan u, van wie wij beleiden mogen, dat u bent opgestaan en dat u zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader en dat u komt in heerlijkheid. Zegen ons ook in de dagelijkse dingen. Heere God, die dagelijkse dingen die kunnen zoveel zeggen over minder worden, afgaan, sterven. Zoveel dat we dat we het soms moeilijk hebben om Pasen te vieren, omdat hij niet meer is of zij niet meer van wie we zoveel gehouden hebben. Wil ons daarin ook nabij zijn, Heere, en troosten en bemoedigen, en ook als er ziekte is en soms bedreigende ziekte, houd ons vast. En wil alles wat gedaan wordt om ons te helpen ook uw zegen geven. En geef ons dat we ook in de blijde dingen u mogen erkennen en danken. Wij danken u ook voor deze mooie voorjaarsdag. Die door het licht van de zon eigenlijk de boodschap van Pasen ook onderstreept. Omdat u het licht gemaakt hebt in de duisternis van ons leven. En wij prijzen uw grote naam. Heere onze God, hoor ons, gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen ook van de hoop uit Psalm 130. Psalm 130, vers 3 en 4. En dan zijn er de collecten die ik graag bij u aanbeveel. Dus Psalm 130, vers 3 en 4 zingen wij nu. Gemeente, laten we aansluiten bij de verkondiging met de zingen van Psalm 30, het derde en het achtste vers. Psalm 30, vers 3 en 8. U hebt dat misschien wel eens meegemaakt op vakantie, dat je een toren van een kasteel of van een oude kerk beklom. En dan was er een wenteltrap met uitgesleten treden die omhoog voerde. Wat was het donker. Af en toe wel een klein elektrisch lampje dat een beetje bijlichtte, maar veel licht gaf dat niet. Je kon geen hand voor de ogen zien en je dacht bij jezelf, waar ben ik aan begonnen? Maar dan ineens zomaar een bundel licht. Een venster. En op een klein platformpje kon je naar buiten kijken over een landschap vol van stralend wit licht. Een zon overgoten landschap. Maar zo is Pasen. Zo is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het werpt een venster van hoop open over ons donkere, zondige leven. Je kunt er wel eens afvragen, wat is dat nou allemaal, Pasen? Wat heb ik daar nou aan? En wat betekent dat concreet, al die grote woorden en die mooie liederen? Ja, daar zou veel over te zeggen zijn. Maar in ieder geval, Pasen, een bundel van stralend licht over ons donker bestaan. Ja, want als je erover nadenkt, dan lijkt ons leven wel een beetje op zo'n donkere wenteltrap. Je draait maar wat in het rond. Komt er echt een eind aan? Ga je wel ergens heen? En als je ergens heen gaat, ga je dan naar boven? Of ga je naar beneden, naar de donkere gevangenis, de krochten daaronder, de grafkelders? Zo draaien mensen soms maar een beetje rond in dit bestaan. Ze hopen wel. Maar het is veel hoop op korte termijn of in de privésfeer. Jonge mensen, ze hopen op een goede baan. Fijn huwelijk, gelukkig gezinsleven. Anderen hopen op beterschap bij ziekte. Ouders hopen dat hun kinderen goed terecht zullen komen. Grootouders, een rustige dag samen om van het leven te genieten. Allemaal hoop. En als je dan verder vraagt, wijder vraagt, hoop voor de wereld. Ja, dan wordt het al een beetje stiller. Hopen dan maar dat er in de toekomst wat minder van die verschrikkelijke aanslagen zijn. Dat dat allemaal een beetje onder voorbij gaat en dat IS overwonnen wordt. En noem het allemaal maar op. En als je dan nog verder vraagt, nog verder. Ja, dan valt er vaak een pijnlijke stilte. Want over de grens van dit aardse leven heen valt er toch niet zoveel te hopen. Een bekende Nederlandse literatuurschrijver die schreef een boek onder de titel Gesloten Vensters. Gesloten Vensters. Ja, dan is het leven ook niet veel meer dan een donkere wenteltrap naar het niets. Paulus schreef in de Efezebrief: zonder God en zonder hoop in deze wereld, dan zit je leven dicht, vol dicht. En dan kun je wel allerlei uitzichten schilderen op de muur van je bestaan, zoals je dat wel eens ziet, hè, bij een schutting die een bouwwerk moet afschutten, allerlei prachtige schilderingen erop, maar het is fantasie. Het slaat nergens op. Pasen, opstanding van Jezus Christus, het stoot een venster van hoop open over ons leven. Pasen geeft hoop. Apostel Petrus, die de woorden van onze tekst schreef, die wordt ook wel de apostel van de hoop genoemd. Johannes die van de liefde, Paulus die van het geloof en Petrus dan de apostel van de hoop. En hij fundeert hier, de grond van de hoop, daar ging het om. Hij fundeert hier de hoop in de opstanding van Jezus Christus. We lezen de tekst vanmiddag maar een beetje van achteren naar voren, zitten we meteen bij de kern. De opstanding van Jezus Christus heeft ons leven echt opengebroken, gemeente. Van binnenuit een venster opengegaan. Meer dan een venster. Een deur. Een poort. Waardoor we naar buiten mogen. De ruimte in. De vrijheid in. Het licht in. Het leven in. Opstanding. U weet, in het Nieuwe Testament, en dat zal misschien ook nog vanmorgen wel naar voren gekomen zijn, in het Nieuwe Testament lees je ook genoeg van opwekking. Maar hier, opstanding. Dus, de daad van God de Vader, dat is opwekking. Maar opstanding, dat is van binnenuit. Jezus stond op uit de doden. Zingen we ook. Hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. In de afgelopen weken hebben wij overdacht hoe de Heer Jezus in al onze menselijke omstandigheden is ingekomen. Ja, zelfs in de schuld. Zelfs in de schuld van de zonde ingekomen. Die heeft hij op zich genomen. En de Heer Jezus heeft zich overgegeven aan alles wat het meebracht om die schuld te gaan betalen. Tot en met de dood toe. De kruisdood. Ja, en toen de Heer Jezus gestorven was, toen dachten bij wijze van spreken de donkere machten van de dood en de hel dat ze het voorgoed gewonnen hadden. Maar wat hebben ze zich vergist? Want juist door die dood te sterven, heeft de Heer Jezus de macht van die dood gebroken. Wat is immers de macht van de dood? Wat is de macht van de dood? Waarom is de dood zo machtig? Nou, dat weten we toch. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En er is gegeten in het paradijs. En er wordt gestorven. Hopeloos, ellendig, eindeloos. Maar nu, ja, de Heer Jezus is ook gestorven in vrijwillige liefde. En zo brak hij de band van de dood. De dood moest haar macht afstaan. En Jezus is zo uit de doden opgestaan. Hij verwierf het leven. Het eeuwige leven. En hij mag het zeggen. En hij zegt het vanmiddag ook maar weer onder ons. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding. Helemaal. Ik alleen. Ik ben de opstanding. En het leven met Pasen is er kracht vrijgekomen tot leven. En nu is er hoop. Want Jezus heeft de macht van de hel verslagen. En nu is er een geweldige erfenis verworven voor allen die het van hem verwachten. Nou, een erfenis. Hoe zou het voelen als je een grote erfenis te wachten staat? Oké, je leidt nu nog maar een beetje een karig bestaan. En soms weet je niet goed waar je het geld vandaan moet halen voor de gewone dagelijkse dingen. Je wasmachine is kapot, kan je niet eens goed gerepareerd krijgen. Maar dan, als je die erfenis krijgt, alles anders. Dan zul je een bedrag krijgen dat je in één klap uit de zorgen bent. En dat vooruitzicht, dat idee dat komen gaat, dat geeft je moed. Dat geeft je ook kracht om allerlei moeilijke omstandigheden te doorstaan. Je houdt het vol, want straks is alles voorbij. Nou zo. En dan nog veel dieper zou ik haar zeggen. Zo geeft de opstanding van Jezus Christus hoop. Hoop op een onbevlekte, onvergankelijke, onverwelkbare erfenis. Zoals u dat leest. In het vers dat op onze tekst volgt. Uitzicht op een eeuwige toekomst. En die eeuwige toekomst, dat leven van die eeuwige toekomst, dat is onbeperkt houdbaar. Ja, die erfenis van zo'n oom, dat kan zo geweldig tegenvallen, gemeente. Geweldig tegenvallen. Aandelen waarin hij zijn geld belegd heeft, blijken weinig meer waard. Huizenmarkt ingestort. Of toen je het geld eenmaal in je bezit had, werd je ernstig ziek. En van het vurig verlangde geluk kwam maar heel weinig terecht. Zo gaat het maar al te vaak met aardse erfenissen. Altijd een rand van bederf. Stel teleur. Maar wat wij erven met Christus. Erven met Christus. Dat stelt nooit teleur. Een schat in de hemel, dat zingen de kinderen, hè? Een schat in de hemel die niet opraakt. Daar kan de mot en de roest niet bij komen. Pasen is de grond voor hoop. Hoop op het eeuwige leven. En zegt Petrus daarbij, dat is niet zomaar een hoop. U leest het in de tekst. Een levende hoop. Soms hoor je mensen zeggen, ik hoop het dan maar. Een zieke bijvoorbeeld, die tegen beter weten in hoopt op beterschap. Ik hoop het maar. Maar zijn stem klinkt gelaten en zijn ogen staan er dof bij. Het vonkt niet. Er zit geen glans in. Die hoop betekent niets voor hem of voor haar. Pasen is de grond van hoop, maar Pasen is de grond van een levende hoop. Een hoop die moed en kracht geeft om toch nog door te gaan. Om het vol te houden door alle moeilijkheden heen. En dan gaan we even kijken naar die gemeente aan wie Petrus zijn brieven schreef. Kleine christelijke gemeente, verstrooide noemt hij ze in de aanhef van de brief. Kleine christelijke gemeente. En hadden het niet breed, niet gemakkelijk. Kwamen gaandeweg meer apart te staan. Hadden heel vaak met hun familie moeten breken, die nog heidens bleven. Konden met heel veel dingen van het openbare leven niet meedoen, want dat openbare leven van toen was gewoon doordrenkt van het heidendom. En konden zich zeker niet overgeven aan de seksuele uitspattingen die in die dagen nogal gangbaar waren. En ja, als je je zo anders gedraagt, als je zo opvalt, ja, dat wekt dan een beetje spot en verachting en ergernis. Er waren in de dagen van Petrus nog wel geen openlijke vervolgingen, maar allerlei tekenen wezen erop dat het wel die kant uitging. En nu bemoedigt Petrus de gelovigen en hij zegt, denk er toch aan. Bij al die moeilijkheden, denk eraan dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En dat hij voor allen die hem verwachten een geweldige toekomst heeft verworven. De opstanding van Jezus Christus, grond van hoop, grond van levende hoop. Nou is het ook voor ons niet altijd gemakkelijk om christen te zijn, toch? Openlijke vervolging, dat kennen we nog niet zo, maar toch, verachting, spot, een beetje stille, stiekeme discriminatie. En je weet maar niet waar het met onze samenleving naartoe gaat. De antichristelijke tendensen zijn in onze samenleving heel duidelijk aanwijsbaar. Ons wordt steeds minder ruimte gelaten om als christen te leven, ook gewoon in het openbare leven. Je moet het maar achter de voordeur laten. Neutraal zijn. En vooral niet denken dat je de waarheid in pacht hebt. En zo zijn er ook best zorgen in het persoonlijke leven. Een ongeneeslijke ziekte wellicht van jezelf of van iemand voor wie je heel veel houdt. Verwarringen in de onderlinge relaties, gebrokenheid wellicht. En vooral dan die strijd tegen de zonde. De twijfel die ook met Pasen ons geloof altijd maar wil ondermijnen en eraan wil knagen. De duivel die ons onvermoeibaar weg wil trekken bij de Heer Jezus vandaan. Maar in dat alles, in heel die situatie waarin wij leven, in het strijdperk van dit leven, om het maar even met een psalmwoord te zeggen, mogen wij hoop hebben, gemeente. Echt. Hoop. Wij steken het hoofd omhoog. We laten het niet hangen. We steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Want weet je, het gaat op het leven aan. Als die donkere wenteltrap van mijn leven dan best donker is en moeilijk is. Het gaat op het leven aan. Het eeuwige leven bij God en bij Christus. Pasen, grond van hoop. Maar hoe krijg je daar nou deel aan? Hoe krijg je daar nou deel aan? De weg tot die hoop. Nou, Petrus schrijft het zo. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft ons daartoe opnieuw geboren doen worden. Heeft ons daartoe opnieuw geboren doen worden. Dus dan gaat het om een, ja, echt om een radicale vernieuwing. Ja, dus dat is niet dat je er een paar dingen bij leert. Zo van, je weet al heel veel, je hebt al een heleboel inzicht en een paar dingen moet je er nog bij leren. Nee, opnieuw geboren doen worden. Dus ook geen opknapbeurt. Ja, dat oude autootje was nog aardig goed. Maar een opknapbeurt kon hij best gebruiken. En daar reed hij weer. Opnieuw geboren worden. Dat is zelfs niet gerestaureerd zoals bij een boerderij, want dan blijft er ook nog veel van het oude overeind. Opnieuw geboren, dat houdt in dat dat oude bestaan van ons echt voor Gods aangezicht niet meer kon bestaan. Ja, wij dachten misschien dat het nog redelijk goed was. Maar God ziet er niets meer in. Afgekeurd voor alle diensten. Zoals bij een APK-keuring een monteur soms zijn hoofd schudt en zegt, nee hoor, geen beginnen meer aan. Deze kar rijdt voor de sloop. Opnieuw geboren. Dat is ook dit. Dus dat is een radicale vernieuwing. Dat is ook dit. Dat je er zelf niks meer van kunt maken. Het legt er alle nadruk op dat God de Vader het doet, want geboren worden, ja, daar heb je toch zelf de hand niet in. Het overkomt je. Je kiest het niet. Nou, met die nieuwe geboorte is het niet anders. Het is de kracht van de Heilige Geest die door het geloof in de Heer Jezus Christus ons leven vernieuwt. Ons vernieuwt tot een leven van hoop. Ja, maar zegt u, dominee, maar nou even echt helemaal concreet. Hoe gaat dat dan? Ja, hoe is dat gegaan met die christenen aan wie Petrus schrijft? Hoe is dat gegaan met die christenen aan wie Petrus zijn brief schrijft? Hoe? Nou, ik denk haast dat u het wel weet. Want daar aan die mensen, die heidense mensen, wat is er aan verkondigd? Het evangelie. Het evangelie verkondigd. Want Jezus Christus, die gestorven is, gekruisigd en begraven voor onze zonden. En Jezus Christus die na de schriften is opgestaan in koninklijke heerlijkheid. En dat evangelie heeft hun hart geraakt. Petrus schrijft het verderop zo. Ze zijn wedergeboren, ze zijn opnieuw geboren door, prachtig, het levende en het onvergankelijke zaad van het woord van God. Dat evangelie heeft hen aan de Heer Jezus verbonden. En met de Heer Jezus is de hoop in hun leven binnengekomen. Nou, dat is nog helemaal niks veranderd, gemeente. Helemaal niks veranderd. Door het woord, door de boodschap van het evangelie, worden wij wedergeboren. Als we hier samen in de kerk zitten en het woord wordt verkondigd, dan heeft dat iets krachtigs. Dan zit daar een dynamiek achter. En daar bidden we ook om. Dat de Heere God door de kracht van de Heilige Geest met dat woord ook werkt. En dat wil hij ook doen. En dan worden levens veranderd. Maar dat is niet alleen in de kerk. Als je bezig bent met de Bijbel thuis. Of als je bezig bent met de Bijbel in een Bijbelkring. Net zo goed. Door het levende en onvergankelijke zaad van het woord van God. En dat is ook helemaal verbonden met de opstanding van de Heer Jezus. Niet alleen die hoop, maar ook die nieuwe geboorte. Door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus worden wij wedergeboren tot een levende hoop. Want die Heilige Geest die ons leven omdraait, die ons leven vernieuwt, wat is die? Dat is niet zomaar een geest. Een of andere vage geest. Dat is niet een of andere godsdienstige geest of zo. Spiritualiteit, daar hebben we het dan over vandaag de dag. Maar daar gaat het niet om. Die geest, die Heilige Geest, is de geest van Jezus. Geest van de Heer Jezus Christus. Hij heeft hem verworven. Hij dan de belofte van de Vader ontvangen hebbende. Hij heeft hem verworven en hij heeft hem uitgestort. En de Heilige Geest die wil niet anders doen dan de Heer Jezus Christus in ons leven heerlijk maken. Hij neemt het uit Christus en hij verkondigt het ons. Nou, dat moet je ook goed vasthouden. Want we zitten er wel eens mee, hè? Toch? Ja, kan ik dat nou van mezelf zeggen dat ik wedergeboren ben? Opnieuw geboren? En dan zijn er christenen genoeg die aarzelen. Durven dat zomaar niet te zeggen. Moet je toch iets bijzonders hebben meegemaakt, zoals Paulus of zoals je grootmoeder, je grootvader, over wiens geloofsleven zulke indrukwekkende verhalen worden verteld en naarmate ze langer doorverteld worden, lijken ze steeds mooier te worden. Maar als het gaat over die nieuwe geboorte, dan is er maar één ding belangrijk. Wat betekent het evangelie van Jezus Christus voor jou? Voor u. Als je het daarvan hebben moet, als daar de grond ligt van je hoop en verwachting, als je om hem Pasen viert, dan is dat wedergeboorte. Dan is dat opnieuw geboren door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want dat je geboren wordt, dat maak je niet bewust mee. Dat kun je niet navertellen. Je vader en je moeder hopelijk wel, maar jij niet. Maar wat de vrucht is, de uitwerking van die nieuwe geboorte, dat merk je elke dag, je leeft. Zo is het ook met die nieuwe geboorte uit God de Vader. Bewust? Nee. Maar de vrucht ervan, die merk je, die ervaar je in je leven. De Dordtse leerregels hebben dat heel mooi onder woorden gebracht. Die zeggen, wat is nou die nieuwe geboorte uit Christus door de Heilige Geest? Die zeggen, dat is een bovennatuurlijke. Dus dat gaat boven de natuur uit. Het gaat boven je verstand uit. Dat gaat niet zoals de dingen in de natuur gaan. Dat gaat boven je natuur uit. Dat is bovennatuurlijk. Het is zeer krachtig. Ja, dat is het. Zeer krachtig. Want je verzet je er wel eens tegen. En je wilt er soms niet aan. En de Heilige Geest drukt het door. Het is zeer krachtig. En tegelijkertijd is het zeer zoet. Het is ook zeer zoet. Want er ligt iets heel moois in. Iets heel fijns in. Je wordt getrokken door de liefde van de Heer Jezus Christus. En dan staat er nog bij, het is wonderlijk, het is verborgen, het is onuitsprekelijk. Nou ja, als het onuitsprekelijk is, dan kun je het dus niet uitspreken. Dan kun je erover redeneren. En je kunt het proberen in de definities te vangen. Maar het lukt je niet. Het is onmogelijk. Je mag het zien aan je uitgang. Je verlangen naar de Heer Jezus Christus. En daarom, als je daarover zit, ik wedergeboren, die ben ik wel, moet je niet bij jezelf zijn. Moet je niet kijken in je eigen leven of er nog misschien wel een karaktertrekje is dat positief is of iets vromigs is. Dan mag je bij de Heer Jezus zijn. Hij is de grond van onze verwachting. En door de kracht van zijn opstanding mogen wij vernieuwd worden tot een levende hoop. En dat is dan, ja, dat is dan van Jezus Christus, dat is dan van Pasen, dat is dan van zijn opstanding. Maar, zo lezen we hier in de tekst, dat gaat nog dieper. Als je dat zo zeggen kunt, maar bij wijze van spreken. Dat is zelfs van God de Vader. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft doen opnieuw geboren worden tot een levende hoop. En dan staat er zo heel, ja, zo heel mooi bij. Petrus zegt dat erbij. Ja, geïnspireerd door de Geest naar zijn grote barmhartigheid. Naar zijn grote barmhartigheid, gemeente. Hoe zou het ook anders kunnen? Hoe zou het anders kunnen? Zondige mensen toch? Wij, u en ik en jij. Niet anders en niet minder. En we hebben onszelf opgesloten in de dood. Onszelf de dood aangedaan door de zonde. En onszelf in de hopeloosheid gebracht. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Dat is niet alleen maar onze zieligheid. Dat is onze zondigheid. En God had ons daar heel gewoon, heel naar recht in onder kunnen laten. In onder kunnen laten gaan. Naar zijn grote barmhartigheid. Prachtige woorden die Johannes optekende uit de mond van de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gods barmhartigheid. Dat is heel diep, gemeente. Stil van te worden. Dat is als een moeder die zich over haar kind ontfermt. En als haar kind pijn heeft, leidt ze zelf pijn. Dat raakt haar diep van binnen. Zo zit Gods barmhartigheid diep van binnen in hem. Iemand heeft gezegd, Gods barmhartigheid, dat is Gods warmhartigheid. Gods warmhartigheid. Ja, dat we dat vanmiddag van God mogen horen, gemeente. En dat ik dat vanmiddag van God mag zeggen. God heeft een groot en warm hart. Moet je eens even indenken. Even stil om zijn. God heeft een groot en warm hart voor zondige mensenkinderen als u en ik. En we weten het allemaal, dat is niet alleen maar een gevoel bij de Heere God geweest. Daar heeft hij alles aan gedaan. Een moeder zou er ook alles voor over hebben om haar kind te helpen. En kan soms niet meer, maar God heeft er zoveel aan gedaan dat zijn eigen zoon stierf aan het kruis. Hij tot zonde geworden voor ons. Daar hebt u nou heel concreet Gods grote en warme hart voor zondige mensenkinderen als u en ik. Er zijn er eigenlijk geen woorden voor. Begin een beetje te stotteren. Paulus begint eigenlijk ook een beetje te stotteren als hij daar in de Efezebrief over schrijft. Struikelende woorden over elkaar. Dan zegt hij, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan nog een keer erachteraan, u bent uit genade zalig geworden. En die barmhartigheid van God, die wordt ons verkondigd in het evangelie. Je zou kunnen zeggen, hè, als het evangelie verkondigd wordt, dan stroomt er een golf van liefde de kerk in. Golf van liefde van God over zondige mensenkinderen als u en ik. Ja, het is natuurlijk dan wel ellendig als je daaraan voorbij zou willen gaan. Soms zeggen we dat wel eens van kinderen. van wie vader en moeder heel veel houden. En die kinderen, ja, die doen maar wat en die leven maar wat. En dan zeggen we, tjoh, dat is toch wat. Die vader en moeder die zoveel om zich geven. En die kinderen die gaan maar en die doen maar. En wij dan? Wij dan? Die soms Gods liefde verachten voor wegen die nergens op uitlopen, die op de dood uitlopen. En hoe kunnen wij dan, als de barmhartigheid van God zo groot is, hoe kunnen we dan nog denken dat onze zonde te groot zou zijn? Voor die barmhartigheid van de Heere, die reikt verder en dieper dan de ellendigste zonde in ons leven. Hij is genadig en barmhartig. En zo doet hij ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En is het dan dus een wonder, en dan zijn we bij het derde, de lofprijzing om die hoop. Is het dan dus een wonder dat Petrus zijn brief zo hooggestemd begint? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, als we kijken naar de situatie van die gemeenten, die christelijke gemeenten toen, dan zouden wij misschien geneigd zijn om te zeggen, ho, ho, Petrus, kalm toch even. Loven en danken, dat kan altijd nog wel. Kijk eerst maar eens naar die werkelijkheid van vijandschap, van dreigende vervolging, van blijvende zonde en tekort. Ja, hè? Door zulke dingen laten we ons gemakkelijk beheersen. En we komen niet verder dan de klacht. Klacht over onszelf, klacht over de kerk, klacht over de wereld. En natuurlijk in de Bijbel is ook alle ruimte voor zo'n klacht. Hoeven we niet door te slikken. Hoeven we niet net te doen alsof er niks aan de hand is. Vooral blij zijn als christen, want een christen moet toch blij zijn. Nee, je mag huilen. Je mag klagen. Je mag vertwijfeld roepen, Heere, hoor naar mijn stem. En toch. Er is meer. Er is God en zijn grote barmhartigheid. Er is God en zijn grote en heerlijke daden in de Heer Jezus Christus. En hij moet en hij mag geprezen en gedankt en geloofd worden. Weet je? In de klacht blijven we nog in onszelf hangen, toch? In die situatie hangen. Maar als we loven en prijzen, dan mogen wij ons verliezen aan de Heere. Dan is ons leven als het ware, dat gaat open, dat vouwt zich open als een bloem naar de zon. Om zijn grote barmhartigheid en om zijn liefde vergeten wij onszelf. Hij mag geprezen worden. Petrus weet ook wel hoe moeilijk die christenen het hebben. Maar hij zegt al aan het begin van zijn brief, ga nou niet beginnen met naar jezelf te kijken. Niet naar jezelf, maar ga beginnen met naar God te kijken en naar de Heer Jezus te kijken. Die is opgestaan uit de doden en die leeft tot in alle eeuwigheid. Dan komen de dingen er ook nog een keer anders uit te zien. Ja, als een kind op straat een grote hond tegenkomt, dan is dat verschrikkelijk en dat beest blaft. En wat doet papa dan? Papa pakt het kind op en zet het op zijn schouders en dan ziet alles er al heel anders uit. Zo zet Petrus, als het ware allen die van Christus zijn, op de schouders van de Heer Jezus. En dan ziet alles er heel anders uit. Dan zie je de dingen pas in hun ware verhoudingen. En dan is er alle reden om God te loven en te prijzen. Petrus begint met prijzen, net als Paulus, met zoveel van zijn brieven. Denk maar aan die prachtige Efezebrief. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de wereld. God loven en prijzen. Nou ja, in de wereld. In de wereld gebeurt dat niet. Als je in de wereld nog wat over God hoort, dan is het een klacht. Want God zou het allemaal natuurlijk allemaal veel anders moeten doen en veel beter moeten doen. En in de kerk blijft de lofzegging ook nog wel eens beneden de maat. Maar zoals de psalmdichter zegt, de lof is betamelijk. De lof past bij God. We mogen goede dingen, want dat is eigenlijk God prijzen. Goede dingen van God zeggen. Goede dingen van God zeggen. Omdat hij zulke goede dingen over ons heeft uitgesproken. En niet alleen goede woorden, maar ook goede daden heeft gedaan. Hem loven en prijzen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus begon ermee. En wij eindigen er vanmiddag mee. En u en jij, doe je mee? Doe je mee? Gaat ook jouw mond en jouw hart open voor een goed woord over God en over de Heer Jezus. Ach, misschien al heel veel mooie woorden gewijd aan je idolen. Nee, maar dan die nog eens, die zingt de sterren van de hemel. Nou, dat zal wel. Jezus geeft het leven uit de hemel. Het eeuwige leven. En misschien aarzel je. En zeg je, ja, maar ik kan het toch niet verantwoorden. Ja, weet dan dat het allang verantwoord is. Allang verantwoord is. Toen hij het uitklaagde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen hij dat klaagde, heeft hij jouw lofzegging verantwoord. En bid het dan maar, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En door die kracht, door die liefdekracht, gaat het ook nog. Hoeft het misschien niet op de eerste rij van het koor. Laat dat dan maar aan anderen over. Maar ook op de achterste rij mag jouw stem zich voegen in dat heerlijke lied. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door Pasen, door de opstanding van Jezus Christus. Zo leven, gemeente. Leven in de lofzegging. Leven in het licht. Het is eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat ook onze stem niet hoeft te zwijgen, maar dat we u eeuwig mogen loven. En dat dat hier en nu al beginnen mag. En dat er alle grond voor is en ook alle reden toe is. Want u hebt zulke grote dingen gedaan. En we danken u dat we mogen weten dat die dingen voortkomen uit de bron van uw grote barmhartigheid. Uw liefde over zondige mensenkinderen als wij zijn. En dat is het blijde geheim dat u ons maar weer wilde verkondigen en waarom u ons feest laat vieren op deze Paasdag en ook morgen nog. En het is de moeite waard. Het is ons leven waard. Wij danken u en we bidden u, Heere, als het dan moeilijk is en als we veel meer geneigd zijn om ons hoofd te laten hangen dan het op te heffen, wees u er dan bij. Want u weet wel hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. En u wilt telkens weer de verdrukten bemoedigen en het hoofd doen opheffen naar u, de levende God. Zegen ons zo en help ons ook op de plek waar u ons geroepen hebt, dit uit te dragen, dit wonderlijke van u. En als het dan niet met woorden kan, laat ons leven dan iets van die hoop weerspiegelen, die hoop op u, de levende God. Zegent u ons zo en gedenk ons. En neem ons danken aan in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven en geloof, de hoop is ook de dochter van het geloof. Psalm 27, het 7e vers. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.